Goedemiddag, beste luisteraars. Welkom bij de tweede aflevering van de Historia podcast. Mijn naam is Karel en ik had een interview met professor Maika de Keizer. We spraken over klimaatgeschiedenis en klimaatrechtvaardigheid in het bijzonder. Maar we stellen haar ook jullie vragen van de luisteraar. We hadden een fijne babbel. Hopelijk genieten jullie er ook van. We wensen jullie alvast veel luisterplezier. Dus welkom professor de Keizer. Bedankt voor uw komst naar de Historia podcast. Om te beginnen even een ander vraagje voor we naar het serieuze deel gaan. Het semester is dit jaar nog kunnen beginnen in code geel, maar ondertussen zijn alle lessen al moeten overgaan naar code rood en digitaal gegeven te worden. Hoe heeft u zelf die snelle omschakeling beleefd en meegemaakt?
Ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf in code oranje begonnen ben. Omdat ik als ecologische historica jammer genoeg dit een beetje had voorzien. En aangezien mijn mastercursussen bijna volledig te koers geel of oranje er niets toe deed, ben ik daar eigenlijk meteen overgeschakeld. Maar voor het vak kwantitatieve onderzoeksmethode zitten we met een groep van om en rond de 120 studenten. En dan wist ik dat dat sowieso niet haalbaar ging zijn om dat het hele semester te doen. En daarom ben ik in de zomer beginnen voorbereiden op code oranje en zijn we gewoon meteen gestart in een digitale cursus met kennisclips. Ik vind stabiliteit op dat vlak toch ook wel beter dan 20 keer doorheen het semester te moeten wijzigen. Dus daarom ben ik begonnen in code oranje. En nu moeten ook die laatste paar contactmomenten digitaal doorgaan, door dan naar code rood. Maar dat is op zich een vrij beperkte overschakeling, moet ik zeggen. Dat gaat dan van real-life contactmomenten naar een collaborate-sessie. Maar op zich is dat nu ook geen gigantisch grote verschuiving. Het is jammer. Het is jammer dat we natuurlijk elkaar niet meer kunnen zien. Maar ja, helaas, iedereen zit ermee.
Ja, maar je had zich wel goed voorbereid. Dat is wel verstandig dan. En hoe kijkt u dan uit naar de rest van het academiejaar?
Oh, ja, ik ben heel sterk aan het uitkijken naar een potentiële oplossing, naar een vaccin, om volgend semester misschien toch iets beter te doen verlopen. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik denk dat dit hele jaar een raar jaar zal zijn. Voor mij betekent volgend semester een onderzoekssemester. Dus ik heb al mijn vakken in het eerste semester. En dus buiten de masterscripties begeleid ik eigenlijk geen vakken in het tweede semester. Dus voor mij betekent dat dan helemaal alleen op mijn bureau onderzoek kunnen doen in alle kalmte. Hoewel dat ook wel iets te kalm is, moet ik toegeven. Maar ik zit dan in een luxe situatie, laten we zo maar stellen.
Ja, dat is goed. Super. In het interview zouden we u graag spreken over enkele publicaties van u omtrent klimaatgeschiedenis en uw onderzoeksgebied waar u toch wel veel mee bezig bent. Mm-hmm. En vorig jaar heeft u samen met Tim Soens ook een hoofdstuk geschreven over klimaatrechtvaardigheid. Kan u kort even voor de luisteraars zeggen waarover dat hoofdstuk precies gaat?
Ja, dat was een hoofdstuk in een boek over een breder boek over klimaat en sociale rechtvaardigheid, waarbij een heel aantal onderzoekers nagingen gaan hoe we net naar een meer rechtvaardige klimaattransitie kunnen gaan. Maar natuurlijk, in de media focussen we voornamelijk op hoe kunnen we de temperatuur onder een bepaald niveau houden of hoe kunnen we onze maatschappij aanpassen dat we dat op een natuurwetenschappelijke manier of puur met technologische oplossingen kunnen verbeteren. En dit boek gaat specifiek over hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat we niet alleen hopelijk een klimaattransitie doen, maar dat die ook sociaal rechtvaardig is. En Tim Soens en ik, wij hebben dan gekeken hoe dat in het verleden is gelukt. Wij hebben een aantal situaties bekeken waar bijvoorbeeld de kleine ijstijd, de toenemende stormachtigheid in die periode tussen pakweg 1400 en 1800, wanneer we ook al een serieuze klimaattransitie meemaakten, maar dan een verkoeling en ook veel meer stormen, maar toch voornamelijk de omgekeerde beweging die we vandaag maken, hoe maatschappijen daarmee omgegaan zijn. En er zijn een aantal maatschappijen die daar zeer goed mee om zijn kunnen gaan, die niet alleen de rampen tot een minimum hebben kunnen beperken, maar er ook nog eens voor gezorgd hebben dat dat op een sociaal rechtvaardige manier gebeuren. Dat de kosten van bepaalde rampen of de problemen van bepaalde rampen niet doorgeschoven werden naar net de zwakkere of de armste van de bevolking, terwijl dat in andere gebieden net wel het gevolg was. Dus heel vaak zie je dat maatschappijen altijd wel terug kunnen kaatsen. Dus men noemt dat resilience, het terugveren, het terug kunnen evolueren naar de situatie van voordien. En wat we zien is dat bijna alle maatschappijen zich wel kunnen herstellen op een bepaalde termijn. Maar sommigen doen dat op een sociaal rechtvaardige manier, waarbij dat er dus niet een bepaalde groep of bepaalde groepen grotere kosten moeten betalen of harder getroffen worden. En dat is in anderen dat net wel is. Bijvoorbeeld de Bracklands, dat is een van mijn typische onderzoekscasussen. Dat is in Engeland, in East Anglia. Daar zag je dat er een hele grote groep totaal geen problemen had van de ecologische problemen die gepaard gingen met deze periode. Dat waren de heren, dat waren de elites. Maar de gewone boeren in de maatschappij verarmden fundamenteel, moesten emigreren, moesten hun land verlaten en zagen eigenlijk al hun, ja, hun effort om door te komen in die maatschappij teniet gedaan. En dat is waar het hoofdstuk over gaat. Wij willen aantonen dat natuurrampen niet natuurlijk zijn. Je hebt natuurverschijnselen. En of dit een natuurramp wordt of niet, dat wordt bepaald door de maatschappij. Hoe de maatschappij georganiseerd is. En daar moeten we vandaag ook meer aandacht voor hebben. Dat een natuurfenomeen, of dat het nu COVID is, of dat het nu klimaatverandering is, het doet er al niet toe, dat dat op verschillende manieren gebufferd of verwerkt kan worden.
Ja, in het boek staat inderdaad ook, milieurampen zijn sociale fenomenen. Jullie spreken ook van classquakes in plaats van earthquakes. Ik vond dat persoonlijk wel een goede woordspeling ook. Want inderdaad, de casus van de Bracklands in Engeland, dan net een negatief voorbeeld, terwijl een positief voorbeeld dat aangehaald werd, was dat van de Antwerpse Kempen, waar ze ja, eigenlijk ook last kunnen hebben van zandverstuivingen. Maar dat ze het eigenlijk daar op een, net een goede manier aanpakken.
Ja, absoluut. Ik ben al sinds mijn doctoraat bezig met de Antwerpse Kempen. Ik ben zelf niet van de Antwerpse Kempen, maar ik bestudeer dus al jaar en dag de Antwerpse Kempen. En inderdaad, dit is zo één van die regio's waar je zou kunnen zeggen dat er een soort van ideaal scenario is. De Kempen zijn een ecologisch zeer kwetsbare regio. Je zit daar met pure zandgrond, kwartspartikels met zeer loszittend zand, wat ja, een heel moeilijke waterhuishouding met zich meebrengt. Dat zorgt er ook voor dat als je dat op een verkeerde manier gaat exploiteren en je hebt heel veel gewone open zones, dan ga je heel snel zandverstuivingen krijgen. Het is ook een zeer onvruchtbare regio. Je kan er niet zomaar oneindig veel graan gaan produceren. Dat is ook niet goed voor weiland. Het is een moeilijke regio. En toch zijn zij daar eeuwenlang goed mee om kunnen gaan. En dat is omdat die maatschappij zich dus heel veerkrachtig, dat is één, heeft opgesteld, maar ook de kwetsbaarheid heeft gereduceerd. Door zeer sterk te gaan ingrijpen in dat landschap, windbrekers te gaan bouwen tegen die zandverstuiving en dus tegen die wind, een landbouwsysteem ontwikkeld dat dus net niet intensief met dat land gaat omgaan. En het sociale aspect dan, ervoor gezorgd dat iedereen dezelfde kosten en baten heeft. Dat iedereen moet bijdragen aan dat systeem, maar dat dan ook geen van de groepen, laten we zo maar zeggen, de sociale groepen in de maatschappij, er erger moet voorstaan dan de anderen. Door zeer sterke solidariteitsmechanismen, armenzorg, een commons systeem, dus geen privaat bezit, maar merendeel gemeenschappelijk bezit, waardoor iedereen eigenlijk een garantie heeft op subsistentie, op het kunnen overleven, op minimum aantal goederen, voedsel, etc., om te kunnen overleven. En dat was echt een succes. Je ziet dat zij tussen 1250, maar ik kan eigenlijk gewoon niet verder teruggaan omdat ik de bronnen niet heb, dus misschien zelfs vroeger, maar 1250 tot ongeveer 1750, 1800, dat zij dat op een zeer, zeer doeltreffende manier hebben kunnen doorstaan, al die uitdagingen.
Mm-hmm. En welke lessen zouden wij in de 21ste eeuw dan net kunnen trekken uit het model van de Antwerpse Kempen?
Ja, dus we moeten gaan kijken naar die uitdagingen vandaag niet per se enkel en alleen vanuit het natuurwetenschappelijke oogpunt. Dus we moeten ervan overtuigd geraken, vind ik, dat de maatschappelijke constructies en constellaties, dat die even belangrijk zijn. Dus wat kan je daaruit leren? Ja, dat een zeer egalitaire maatschappij, waarbij er zeer sterke herverdelingsmechanismen bestonden, dat die dus veerkrachtiger zijn dan een zeer ongelijke maatschappij en een zeer gepolariseerde maatschappij, zoals de Bracklands. Dus ook daar vandaag kunnen we lessen uittrekken. Dat een meer gelijke maatschappij met zeer sterke solidariteit, dat die robuuster is om bepaalde uitdagingen te kunnen weerstaan. Dus als we dan gaan kijken hoe dat we onze maatschappij vandaag vorm kunnen geven, ja, dan zijn dat een aantal indicatoren. Ten tweede, en ik denk dat we dat vandaag in COVID-situaties zeer sterk zien, is dat de kennis om te ageren tegen natuurrampen niet het belangrijkste is. Zowel in de Bracklands als in de Kempen wisten ze dat windbrekers, dat bepaalde beplantingen op die zandige zones, dat die essentieel waren om die zandverstuivingen tegen te houden. Die kennis die was in die hele regio bekend. In de Kempen gaan ze die toepassen en in de Bracklands niet. Dat is niet omdat ze die kennis niet hadden. Dat was omdat dat niet in het belang van die maatschappij was om dat te doen. Het was belangrijker voor die heren om wel degelijk hun schaapskuddes te laten grazen en om die konijnenwarandes productief te laten zijn. Dat was het belang van die heren. Dat was het economische belang. En dat ging rechtstreeks in tegen het implementeren van maatregelen om dus net die rampen tegen te houden. En dat ook weer vandaag, en ik denk dat we onze tweede golf ook zo moeten interpreteren van de COVID-pandemie, is dat we wel degelijk weten, we hebben enorm goede kennis van hoe besmettelijke ziekten, hoe pandemieën kunnen ontwikkelen. En toch wordt er niet geluisterd naar de experts, naar de mensen die daar iets van weten. Waarom niet? Ja, omdat er wel degelijk belangen spelen in de maatschappij. Economische belangen, politieke belangen, maar ook culturele of psychologische belangen. Het doet er al niet toe. Daar kunnen soms ook zeer goede argumenten voor zijn, maar die houden dus wel een zeer efficiënte manier van ageren tegen. En dat moeten we beseffen. En daar moeten we meer aandacht voor hebben over hoe dat soort conflicten van belangen wel degelijk een hindernis kunnen zijn om te reageren. En dat we die dus idealiter wegwerken en dat we daar oog voor hebben.
Ja, ik vond dat zelf ook een mooie conclusie die in het boek naar voren komt, is dat klimaatschokken, dat die bepaalde groepen die het meest kwetsbaar zijn, het hard gaan treffen. Maar dat zijn vaak ook de groepen die zowel niet de oorzaak van het probleem zijn, als die ook niet de middelen hebben of in de positie zijn om hun eigen kwetsbaarheid net aan te pakken. Dus dat in zekere zin wel vanuit het maatschappelijk model is, de maatschappelijke keuzes die er net voor zorgen dat er klimaatonrechtvaardigheid dan is of net niet. Zoals dus ja, die twee casussen die u daar aanhaalt in het artikel, ja.
Ja, en dat is niet alleen in die twee casussen. Je ziet dat bijna altijd, dat de zwakste in de maatschappij vaak het minste impact hebben op bijvoorbeeld het ecosysteem of het klimaat. Ik kijk maar naar de landen momenteel die in Afrika, in Zuidoost-Azië, dat zij eigenlijk vrij weinig hebben bijgedragen aan de opwarming, maar dat zij nu wel de grootste kosten dragen. En dat dus inderdaad degenen die veruit het machtigst zijn of veruit het meest in de belangen hebben, economisch ook het machtigst zijn, dus het meest geld hebben of het meest kapitaal hebben of de meeste technologische oplossingen kunnen bieden, maar dus ook de grootste problemen kunnen veroorzaken, dat daar dus een zeer sterke kloof tussen zit. En dat dus dat het dubbel onrechtvaardig maakt. Je hebt het probleem niet gegenereerd, dat is één. Maar jij gaat dan inderdaad die kosten dragen. En dus dat sociaal rechtvaardigheidsaspect, dat wordt toch vaak vergeten. Dat gaat vaak naar de achtergrond. Hè. Met die focus op, we mogen het klimaat maar 1,5 graad laten opwarmen. We mogen maar zoveel waterstijging toestaan van de oceaan, et cetera, et cetera. Wat natuurlijk zeer essentiële en zeer belangrijke vraagstukken zijn. Maar ik denk dat het minstens even belangrijk is om dat sociale aspect wel degelijk te bekijken en oog te hebben voor die fundamentele ongelijkheden.
Zeer recent is er ook een boek uitgegeven waar u ook een bijdrage aan heeft gebracht: Disasters and History, the Vulnerability and Resilience of Past Societies. U heeft dat samengeschreven met een zevental andere auteurs, als ik me niet vergis. Hoe had u zelf die samenwerking ervaren?
Ja, dat was zeer boeiend in ieder geval. Dus dat is gestart toen wij eigenlijk allemaal samenwerkten op een groot project onder leiding van Bas van Bavel. Bas van Bavel had een ERC-project, dat is Europese financiering, binnengehaald voor een project, Coordinating for Life. En dat project, daar gingen wij allemaal op een bepaalde manier kijken wat net maatschappij kwetsbaar maakt. Dus die vraag ook van daarnet speelde daarin mee. Van natuurrampen, dat is één aspect, maar waarom zijn sommige maatschappijen daar kwetsbaar voor en andere niet? En dat was ja, een heel simpele vraag, maar de basisvraag die wij ons allemaal op de een of de andere manier stellen. Sommige mensen keken naar honger, anderen naar oorlog, anderen naar de pest, overstromingen. Ik dan specifiek naar zandverstuivingen. En dus op het einde van dat project, na dat hele traject, hebben we daar dan onze conclusies samengebracht. Echt gaan kijken, wat maakt maatschappij kwetsbaar in het verleden en vandaag? En dat is heel boeiend, want we hebben dat op een speciale manier gedaan. Normaal gezien worden wetenschappelijke boeken zo geschreven dat iedereen een hoofdstuk schrijft. Dan ben jij de hoofdauteur van dat hoofdstuk, maar dan zijn dat soms ja, vloekende of parallel staande hoofdstukken die op zich niet zoveel connecties vertonen. En dat wilde Express niet. We wilden een uniform boek met één narratief waarbij we onze bevindingen samenbrachten. En daarom hebben we ervoor gekozen om allemaal auteur te zijn van het boek en allemaal stukjes van de hoofdstukken te schrijven. Dus dat iemand begint als auteur van hoofdstuk 2, maar dan daarna kwam er iemand anders die daar nog wat bij schreef, dan heeft er iemand dat nog wat herschreven, omdat het dan één coherent narratief zou zijn en we dus allemaal wel degelijk nagedacht hebben over al die verschillende aspecten. Nu, pas op, dat brengt ook stress met zich mee. Dat zorgt er ook voor dat af en toe het wel moeilijk is om allemaal op elkaars stukken te zitten werken. Maar op zich is het wel eens verfrissend om het op die manier te doen en niet ieder gewoon zijn klein hoofdstukje te schrijven.
En dus, als ik het goed begrijp, gaat het vooral over hoe dat samenlevingen dan ook zijn omgegaan met rampen en dus waarom dat ze net bepaalde kwetsbaar zijn. Welk waren dan eigenlijk die belangrijkste inzichten? Zijn er zo bepaalde typische tendensen die, of bepaalde kenmerken die aan kunnen geven dat een samenleving kwetsbaar is? Of is dat eerder historisch toeval?
Toeval zou ik het zeker en vast niet noemen, maar het is ook wel te moeilijk om gewoon te zeggen, het is dit. Hè? Wat eigenlijk ons voornaamste punt is, want heel vaak met heel die debatten over de Anthropocene, dat wij vandaag nu in een fundamenteel ander soort tijdsvak zijn aanbeland, waarbij we ja, meer macht hebben over onze omgeving, maar dus ook kwetsbaarder zijn geworden. Ja, dan zeggen heel veel historici dat we nu in zo'n fundamenteel andere periode zitten, dat we eigenlijk niet meer zoveel kunnen leren uit het verleden, omdat dat fundamenteel andere risico's waren en fundamenteel andere kwetsbaarheden. En ons voornaamste punt is dat dat niet waar is. Dat eigenlijk we wel degelijk bepaalde tendensen, trends en vooral systemen kunnen aanduiden die tot kwetsbaarheid zullen leiden. Maar dat zijn vaak combinaties. Bijvoorbeeld ongelijkheid. Heel veel van ons hebben gekeken naar ongelijkheid. En wat blijkt? Dat je niet zomaar kan zeggen ongelijkheid leidt tot meer kwetsbaarheid. Vaak is het een combinatie van factoren. Bijvoorbeeld in de Zeeuwse kustpolders zie je dat een zeer ongelijke maatschappij heeft net geleid tot een kapitaalsaccumulatie, zeer rijke individuen, die net dat kapitaal hebben aangesproken om enorm gesofisticeerde dijken te bouwen en polders te ontwikkelen die zeer veerkrachtig waren. Maar dat is omdat die daar het belang bij hadden en omdat zij daarvoor wilden investeren. In andere maatschappijen gaat die elite dat net niet doen. Dus het is niet alleen die ongelijkheid. Het is een combinatie van factoren. Welvaartsongelijkheid, politieke ongelijkheid, een polarisatie net van belangen vaak. En dan kunnen we zien van, kijk, als je een aantal van die factoren bij elkaar neemt, zowel welvaartsongelijkheid of inkomensongelijkheid, met een politiek zeer gepolariseerd systeem en conflicterende belangen in de maatschappij, Wel, dan hebben we een aantal maatschappijen gezien waarbij je zegt, als dat voorkomt, die cocktail, dat kan echt wel leiden tot enorme kwetsbaarheid. Dat mensen niet meer kunnen anticiperen of niet meer willen anticiperen op rampen. Maar goed, het is niet zo dat je kan zeggen, heel simpelweg, dat soort maatschappij leidt tot dat soort kwetsbaarheden. Maar het boek geeft wel een aantal situaties waarbij we het afwegen. Van kijk, technologie. Wat is de invloed van technologie of experts? Wat is de invloed van bepaalde soorten demografische of institutionele systemen? Etcetera, etcetera. En dat is denk ik wel het interessante aan het boek. Dat we daar heel rigide in zijn geweest om echt naar die verschillende structuren te gaan kijken en dan aan de hand van historische voorbeelden aan te tonen dat daar toch patronen in te vinden zijn. En dat het niet zomaar toeval is. Dat het wel degelijk die constellaties en die combinaties van factoren, dat je daar toch echt wel lessen uit kan trekken. Ja, voor het verleden, gewoon de interesse voor het verleden, maar ook lessen voor vandaag.
En wat zijn dan zo'n lessen die uit het boek naar voren zijn gekomen? Welke belangrijke conclusies echt, die voor de hedendaagse, vooral onze hedendaagse samenleving dan naar voren zijn gekomen?
Ja, dat we dus vandaag ook weer diezelfde les, dat het ertoe doet wat voor soort politiek of wat voor soort institutionele structuren je invoert. Mm-hmm. Dat het ertoe doet, bijvoorbeeld niet alleen quarantainemaatregelen te gaan bepalen vandaag voor COVID, maar dat je daar dan ook wel degelijk rekening mee houdt wat de sociale repercussies, de economische repercussies zijn. Dat je dus echt moet gaan kijken dat het niet alleen een structuur is die goed is om een virus tegen te houden of gebouwen neer te zetten die resistent zijn voor bijvoorbeeld een aardbeving, maar dat je die clusters meeneemt. Dat het zowel economisch, sociaal, cultureel, politiek moet kloppen. En dat het daar wel degelijk bepaalde structuren beter zijn dan andere. En natuurlijk, per ramp gaat dat een beetje afwijken. Maar in het algemeen kunnen we stellen dat we wel degelijk kunnen voorspellen welke maatschappij potentieel kwetsbaar is. Fundamenteel ongelijke maatschappijen, zowel sociaal, economisch als politiek, dat toch echt een belangrijke factor is. En dat het heel belangrijk is dat er een soort van combinatie van belangen speelt. Wat heel belangrijk is, is dat wel degelijk de belangen van alle sociale groepen in overweging genomen worden en dat de oplossing wel degelijk de balans van die groepen, van die belangen van die groepen, in overweging neemt en dus een model of een maatschappij ontwikkelt die al die groepen gaat beschermen. Want wat je ziet is dat maatschappij bijna nooit imploderen. Heel vaak kijken we naar het verleden, de implosie van het Azteken-imperium, de vikingen die ineens verdwenen, etc. Dat zijn zo van die spraakmakende rampen, zullen we zo maar zeggen. Maar als onderzoek daar eens goed naar kijken, dan zie je vaak dat ze helemaal niet imploderen. Dat vaak wel degelijk een verschuiving is, eerder dan een implosie. En dat we dat toch niet zo echt als een ramp kunnen zien. En dat er vaak net een transformatie volgt en dat die maatschappij zich op de een of andere manier dan wel terug zal kunnen herpakken. Mogelijkwijs met een andere cultuur of een ander politiek bestel. Maar dat daar dan wel zeer kwetsbare groepen zijn geweest en dat die wel degelijk de kosten hebben moeten dragen en dat we vaak geen oog hebben voor die groepen. Dat is ook wel iets wat we in ons boek naar voren willen schuiven. Dat institutionele veerkracht kan samengaan met zeer sterke kosten, leed van bepaalde groepen. En dat daar soms vanuit het verleden, het is 300 jaar geleden, dat er zoveel mensen gestorven zijn, dat dan vaak onder de mat geveegd wordt of vergeten wordt. En ik denk dat deze pandemie vandaag wel helpt om dat een beetje terug beter te beseffen. Dat, we zullen dit wel overleven. We gaan naar een post-corona-tijdperk en we zullen dat wel te boven komen. Maar dat wel gepaard gaat met kwetsbaarheden en met leed, dat soms niet zichtbaar genoeg is als je er 200 jaar later pas naar kijkt.
Ja, dat is inderdaad een zeer relevante boodschap ook voor, en ook zeker in het licht van de huidige coronapandemie, is inderdaad ook zeker een belangrijk punt om ook mee te nemen. Dus ik hoop dat onze beleidsmakers ook naar de podcast even luisteren. Dat zou fijn zijn. Dan hadden we ook nog een aantal vragen gekregen van studenten uit, die ook een paar vragen voor u hadden. Het zijn een beetje meer persoonlijkere vragen. Een eerste vraag was of u SPSS of Excel prefereert.
dat hangt er heel sterk vanaf. Excel helpt mij voor 90% van de tijd er al gewoon voor. Hè? Want jullie moeten je ook niet inbeelden dat ik hier nu constant gesofisticeerde statistiektoepassingen zit te doen, ook in mijn eigen onderzoek. Meestal beperk ik mij tot gewoon descriptieve statistiek, wat tabelletjes, wat grafiekjes, etc. Dus Excel komt voor 90% van de tijd voor in mijn eigen onderzoek. Maar wat het goede is aan SPSS, is dat je een aantal bewerkingen die wat meer gevorderd zijn, op een zeer simpele manier kan doen. En dan ben ik toch wel heel blij dat SPSS bestaat en dat ik dat niet moet doen in Excel met zeer gesofisticeerde formules te gaan proberen in te geven. En dan is SPSS een absolute redding. Dus op dat vlak ben ik toch wel blij dat SPSS bestaat.
En een andere vraag was, wat is statistisch gezien de slaagkans op uw vak?
Ik denk dat studenten onderschatten wat die slaagkansen zijn. Het is voor alle studenten die nu misschien nog wel degelijk aan het scouwen zijn op correlaties en zo, dat er een zeer sterke correlatie bestaat tussen de studenten die wel degelijk hun opdrachten doen en wel degelijk al die oefensessies en zo verder mooi oplossen, en slaagcijfers. Jammer genoeg zijn het degenen die ik nooit zie of waar dat ik nooit eens een opdrachtje van zie verschijnen of die nooit hun hand opsteken in de les of gewoon niet naar de les komen en die ik dan jammer genoeg toch wel meerdere keren terugzie op het examen.
Dat is inderdaad ook een belangrijke les voor de luisteraars.
Ja.
Een andere vraag die ook was gesteld is waarom dat u geschiedenis bent gaan studeren. En een vraag die daarmee samenhing was of dat u altijd geschiedenis wou gaan studeren als kind.
Ik ben al gepassioneerd door geschiedenis van, denk ik, mijn 2 of mijn 3 jaar oud. Mijn ouders hebben mij ooit zowaar in een buggy meegenomen naar een archeologische site in Griekenland. En sindsdien was ik gebeten door alles dat te maken had, vooral met de klassieke oudheid, maar met geschiedenis in het algemeen. Het enige was, ik besefte wel niet dat dat een studierichting of een potentieel beroep was. Dus voor mij was dat eigenlijk een passie, iets dat je als hobby deed. En leerkrachten in het middelbaar hebben dat ook wel een beetje bekrachtigd. Ik ben wetenschappen gaan doen, ik ben ook Latijn gaan doen, maar wel wetenschappen. En daar zeiden natuurlijk de leerkrachten van, ga toch chemie doen of word arts of je gaat toch zeker en vast geen geschiedenis studeren, zeker. En dat heeft toch ook wel even blijven hangen bij mij. Van, ik ben ook wel degelijk gaan kijken naar de open deurdag van de biologie en van de chemie, omdat dat wel als een betere jobopportuniteit werd gezien. Maar dan ben ik uiteraard ook naar de open deurdag van geschiedenis gaan kijken en dan wist ik, ja, kom, dit is mijn passie. Dit is mijn passie altijd geweest. En je kan dat gaan studeren. En er zijn wel degelijk veel jobs waar er wel degelijk een humane wetenschappen diploma toegang tot geeft. Dus daarom heb ik toen geen seconde getwijfeld. En ben ik toen resoluut voor geschiedenis gegaan. En als ik nu kijk rondom mij, zijn er toch maar heel weinig mensen die geschiedenis gekozen hebben en daar achteraf spijt van hebben gehad.
Dat is wel fijn om te weten. En ook interessant dat er een historische tendens is dat mensen denken dat je geschiedenis best niet gaat studeren als je ook andere kwaliteiten hebt.
Ja, natuurlijk, elke leerkracht gaat zijn eigen vak gaan proberen te verdedigen. Het zou een beetje raar zijn dat een leerkracht chemie gaat zeggen, oh, chemie, stom, ik ga vooral geen chemie doen. Zij zijn ook gewoon eens blij dat er iemand begrijpt wat al die moleculen doen, et cetera. Maar ja, het is op dat vlak zeer onterecht, denk ik. Dat mensen het idee hebben dat met geschiedenis zo weinig te doen is in een professionele carrière. En dat is ook gewoon enkel en alleen het gevolg omdat daar geen vaste job achter zit. Als je tandarts gaat studeren, dan word je tandarts. Ga je voor dokter, dan is de kans vrij groot dat je huisarts of chirurg wordt. Er zijn zeer specifieke jobs op het einde van die opleiding. Geschiedenis heeft dat niet. En dat is een nadeel, want daardoor kunnen ouders of leerkrachten zeer slecht inschatten wat je daar nu net mee gaat worden. Maar ja, dat is net het mooie eraan, vind ik. Het geeft je een diploma dat je een waaier aan kansen geeft en waarbij je daarna ook nog wel kan veranderen en kan zeggen, oké, nu ga ik van dit proeven, nu ga ik van dat proeven. En dat diploma geeft je daar toegang toe, tot al dat soort jobs. Dat is denk ik net een meerwaarde, hoewel het natuurlijk meer, ja, het geeft meer kansen, maar het geeft dan ook een beetje onzekerheid. En ik denk dat dat een nadeel is. En daarom dat we ook zoveel vragen krijgen. Wat kan je doen met geschiedenis? Wat kan ik daarna worden? Maar ik denk dat het wel echt bewezen is dat er veel te doen valt. En dat er dus veel richtingen zijn dat je uit kan gaan.
Ik denk dat je ook aan de chemieleerkracht wel bewezen heeft als professor zijnde. Dat u wel iets kan doen met geschiedenis.
Ja. Absoluut.
Ja. Een volgende vraag die ook aan bod was gekomen, van waar de interesse voor klimaat en klimaatgeschiedenis?
Ik laat mij altijd inspireren door hedendaagse debatten als ik zelf weer een onderzoeksthema wil gaan uitwerken. Dus ik ben niet gestart. Ik ben mijn doctoraat begonnen over net gemene gronden en collectieve actie, omdat dat mij heel sterk inspireerde op dat moment. En telkens wanneer ik een onderwerp kies, of het nu klimaat is, of dat het nu ongelijkheid is, of dat het nu die collectieve actie is, ik word graag getriggerd, laten we het zo maar zeggen, geprikkeld door hedendaagse debat. Dus het is niet toevallig dat nu in tijden van het klimaatdebat, dat daar nu meer onderzoekers naar kijken. En dat geldt hetzelfde voor mij. Het is heel interessant om vraagstukken uit hedendaagse debatten dan wel degelijk proberen te vertalen naar het verleden. En je mag dat ook niet te anachronistisch doen, vind ik. Het moet wel degelijk een relevante vraag zijn voor het verleden. Maar goed, als we allemaal dezelfde vragen zouden blijven stellen die we al 100 of 200 jaar stellen, ja, dan is de geschiedenis ook wel een beetje uitgeput, denk ik. Het interessante is nieuwe vragen te creëren en nieuwe vragen te bedenken om dan dat verleden te gaan bestuderen. En dus, ja, klimaat uiteraard, doordat we nu zo sterk beseffen wat voor een veranderingen er vandaag aan de gang zijn, is het interessant om dan ook te gaan kijken en hoe zijn maatschappijen in het verleden daarmee omgegaan. En wat waren daar de problemen en hoe hebben zij dat opgelost? Dat is wat mij drijft en dat is ook wat ik vaak naar voren schuif als onderwerpen voor andere studenten om over te werken. En ik denk dat dat ook wel werkt, dat dat ook wel wervend is.
Ik denk dat ook je maatschappelijke relevantie daarmee ook wel kan verhogen. Als je net een thema neemt dat ook actueel relevant is, dat dat dan ook op die manier wel een bijdrage kan leveren aan het maatschappelijk debat, om het zo te zeggen. Dat is inderdaad wel een logische keuze, om het dan zo te zeggen. En dan een vraag die dan ook nog aan bod was gekomen. Wat is uw favoriete geschiedenisboek?
Dat is een moeilijke vraag. Ik heb er zoveel.
Of een top 3.
Een boek waar ik... En dat is trouwens helemaal niet mijn eigen periode, maar Mary Beard, SPQR. Waarom? Omdat het niet alleen een interessante periode is, maar wat ik toch ook wel heel belangrijk daaraan vond, was dat zij zo toegankelijk schrijft. En dat dat zowel voor mensen die er zeer veel van kennen, echt historici met achtergrond, nog interessant en vernieuwend kan zijn, maar dat zij tegelijkertijd, ja, honderdduizenden mensen, bij wijze van spreken, aanspreekt met dat verhaal. En dat zij dus die beide groepen kan verbinden. En dat, ja, dat vind ik ideaal aan zo'n boek. Hè. Dat is wat voor mij een ideaal geschiedenisboek doet. Dat het wel degelijk wetenschappelijke kennis en toch nog een aantal aspecten kan weergeven voor de echte kenner. En inspirerend werkt voor een grote massa. Dus dat is voor mij wel heel belangrijk. Maar evengoed kunnen dat ook romans zijn. Ik ben tegenwoordig een reeks aan het lezen van Amitav Ghosh. En dat gaat over de opiumoorlogen, laten we zo maar stellen. En het is ook gebaseerd op archiefonderzoek. Dus het is Het is geschreven als een soort roman, maar gebaseerd op historische feiten. En dat boeit mij ook enorm. A Sea of Poppies, denk ik, dat het eerste. Het is een drieluik. En dat, daar kan ik ook enorm van genieten. Dus het mogen non-fictie zijn, maar evenzeer wil ik af en toe toch ook wel gewoon die gortdroge boeken even achter mij laten en mij gewoon even laten vervoeren in de passie van het mooi geschreven... Van mooi geschreven literatuur met boeiende verhalen.
Dat is goed. En dan tot slot nog een laatste vraag. Of u nog een bepaalde les, een levenswijsheid, een boodschap heeft voor de studenten?
Een les voor de studenten? Geniet van deze periode. Het is nu misschien iets minder in tijden van corona, maar ik denk dat mijn universiteitsperiode zowat de leukste of de meest boeiende van mijn leven is geweest. Kan zijn dat er gaat nog veel gebeuren, hè? Maar dat vond ik toch een van de leukste periodes. Dus geniet daar ten zeerste van en apprecieer de enorme hoeveelheid kennis en nieuwe ervaringen die je nu kan opdoen en grijp die met beide handen. Ik hoop dat jullie allemaal geschiedenis zijn komen studeren met een welbepaalde reden. En laat dan taakjes of examens dat ook niet verknallen. En geniet van deze periode en volg je passie daarin. Want dat is toch het belangrijkste, dat je gepassioneerd bent door iets en dat je daarvan geniet.
Dat vind ik een heel mooie boodschap. We willen jullie zeker bedanken voor uw tijd, professor De Keyser. Ik vond het een zeer interessant gesprek. Bedankt voor uw tijd en nog een fijn academiejaar toegewenst in de mate van het mogelijke.
Ja, ik wens jullie hetzelfde toe en in ieder geval nog veel succes in deze spannende tijden, laten we zo maar zeggen.
Bedankt voor het luisteren naar deze tweede aflevering van onze Historia podcast. Geef ons zeker een like op de Historia Cultuur Facebookpagina of subscribe aan het Spotify of YouTube kanaal om op de hoogte te blijven van toekomstige afleveringen. Check ook zeker de sociale media van Kring Historia om geen leuke activiteiten te missen. Tot de volgende keer!